Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 30. In deze dienst is er ook aandacht voor de jongeren die morgen hopen te trekken voor een werkvakantie in Bulgarije. Na deze dienst is er de gelegenheid om deze jongeren te ontmoeten op het kerkplein. U kunt ze ook morgen vroeg nog uitzwaaien om 9 uur bij Ebenezer. Kerkdiensten zondag 7 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Sea Bijl uit Papendrecht voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Ade Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. En dit is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk hier in de kerk. Voorbeden. We bidden voor de jongeren die morgen vroeg vertrekken naar Vratsa in Bulgarije, waar ze kinderwerk en kluswerk gaan doen in de kindertehuizen. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor de werkvakantie in Bulgarije. De tweede is voor de kerk. En de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. Voorzang. De voorzang is Psalm 33, vers 2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet dien toon vervangen. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de geschiedenis die we vanavond gaan lezen, Genesis 30, daaruit blijkt dat de Heere geduldig is en barmhartig, maar ook rechtvaardig. Daarvan gaan we zingen, gemeente, met Psalm 145 en daarvan het derde vers. De Heere is barmhartig, langmoedig, geduldig en genadig. Het derde vers van Psalm 145. Nadat we vanavond ons geloof hebben beleden met de woorden van het apostolicum, gaan we zingen van Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Het zevende vers van Psalm 52. Laat ieder van ons hier in de kerk en ook degene die thuis meekijken en meeluisteren het geloof belijden met de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Is gezegd, hopen morgenochtend Lisa Blankers en Jannie Bok en Hanna van Bruggen, Bouke van Drunen, Nienke Huisman en Rico Rozenboom, Annelies en Gerianne van der Wind onder leiding van Isaac en Yannick Bracht naar Bulgarije te reizen. Als gemeenten zijn we jullie erkentelijk dat jullie als jongeren willen participeren in het samen delen project van de plaatselijke hervormde gemeente. Jullie zijn bereid om niet alleen tijd, maar ook energie en financiën te besteden ten bate van kinderen en jongeren in het Bulgaarse Vratsa. En namens de gemeente wil ik jullie bedanken alvast voor jullie bereidwilligheid hierin. In Vratsa is het de bedoeling dat jullie vorm gaan geven aan het samen delen project. De boodschap van Gods genade in Christus, dat is inderdaad een zaak om samen te delen. Delen met medemensen ver weg, in dit geval, maar ook dichtbij. Jullie hopen van 1 tot 10 augustus in Vratsa uitdelers te zijn. Uitdelers van de goedheid van God. Door daar kinderen de Bijbelse geschiedenissen te vertellen, met hen te zingen en wellicht ook te bidden. Maar ook op een andere manier is het de bedoeling dat jullie uitdelers zijn van het evangelie. En wel door hand- en spandiensten te verrichten, herstelwerkzaamheden te verrichten aan de kinderthuizen daar. En we wensen jullie namens de gemeenten een goede reis, maar ook een goede thuisreis toe. Maar bovenal ook een gezegend verblijf daar. En in het gebed willen we zo dadelijk jullie aan Gods genadetroon opdragen. En met elkaar ook een zegen vragen over de bediening van het woord vanavond. Laten we bidden. Levende God, het is door uw genade dat we er zijn en leven. Het leven van ons, dat is een geschenk. En hoe meer we erover nadenken, zien we het als een wonder. En wij leven, jong en oud, met elkaar in een samenleving die complex is. Door de openheid van communiceren bereiken ons bemoedigende signalen. Maar we worden ook van tijd tot tijd geconfronteerd met beschamende berichten. Berichten van dichtbij, maar ook vanaf de andere kant van de wereld. En die berichten doen ons bij tijden versteld staan. Ze choqueren. Wat mensen aan kunnen doen. In deze wereld, waarin wij met elkaar leven, in vrijheid, en daar danken we u voor. In deze wereld zijn er zoveel gebieden waar de vrijheid van ons mensen onder druk staat. Waar leven en dood met elkaar in strijd zijn. In deze wereld bewegen we ons. En we zijn vanavond hier in de kerk gekomen om signalen van u op te vangen. Om ons leven in te richten naar uw goede en heilige bedoelingen. En Heilige Geest, u bent het die ervoor gezorgd heeft dat de Bijbel is geworden. U bent ten diepste de schrijver geweest van de Bijbel. Heilige Geest, we hebben u erbij nodig om een brug te slaan vanuit de oude Bijbeltekst naar het moderne leven waarin ieder van ons staat. We danken u dat wereldwijd uw woord zich een weg zoekt. U bent de God van deze wereld en u hebt uw kerk wereldwijd. We bidden voor de jongeren uit ons midden. Die morgen een reis gaan ondernemen naar Bulgarije. We vragen uw handen om hen heen te vouwen. En hen ook tot een zegen te stellen als zij in Vratsa gezicht mogen geven aan de Bijbelse boodschap. En ook vorm mogen geven aan de gemeenschap van de heiligen. Geloofsverbondenheid met jongere ouderen in een andere cultuur, met andere gewoonten, maar samen drinken we uit dezelfde bron. Heer, we bidden u om een zegen. Geef dat zij niet alleen uw woord met woorden, maar ook inderdaad doorgeven. Zegen de ontmoetingen en bekroon hun werkzaamheden met uw gunst. Met de bedoeling dat hun inzet een bijdrage is aan het leveren van kwaliteit aan het leven van de mensen daar. En dat het mag leiden tot verdieping van het geloofsleven bij jongeren en ouderen die zij ontmoeten. Ik wil het woord vanavond voor ons hart open laten gaan. Geef dat er in ons hart een landingsbaan is, zodat wat u ons te zeggen hebt binnenkomt en blijft kleven en ook richting geeft aan ons leven. Hoor ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Genesis 30. De achterliggende weken zijn we bezig Jacob te volgen op zijn weg door het leven. Hij is inmiddels aangekomen in Haran bij zijn oom, de broer van zijn moeder, aan het werk geraakt, maar ook aan de vrouw geraakt, aan de vrouwen geraakt. Dat is nogal een complex gebeuren en daar staan we vanavond bij stil. Genesis 30. Vers 1. Toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob: geef mij kinderen. En zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en hij zei: neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Daarop zei ze: zie, hier is mijn slavin Bilha, kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren en ook ik uit haar nageslacht zal krijgen. Zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob kwam bij haar. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel: God heeft mij recht verschaft. Ook heeft hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf zij hem de naam Dan. En Bilha, Rachels slavin, werd opnieuw zwanger en baarde Jacob een tweede zoon. Toen zei Rachel: ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd en ik heb ook gewonnen. Daarom gaf zij hem de naam Naftali. Toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam zij haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. Toen zei Lea: het geluk is gekomen. En ze gaf hem de naam Gad. Vervolgens baarde Zilpa, de slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. Toen zei Lea: wat ben ik gelukkig, want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En ze gaf hem de naam Azer. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en hij vond liefdesappels in het veld die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Rachel tegen Lea: geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. En zij zei tegen haar: is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? Toen zei Rachel: daarvoor mag hij vannacht met jou slapen, in ruil voor de liefdesappels van je zoon. Toen Jacob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: jij moet bij me komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea, ze werd zwanger en baarde Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea: God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En ze gaf hem de naam Issachar. Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jacob een zesde zoon. Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen. Want ik heb hem zes zonen gebaard en ze gaf hem de naam Zebulon. Daarna baarde ze een dochter en gaf haar de naam Dina. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en ze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen. Ze gaf hem de naam Jozef. En ze zei: mogen de Heere mij nog een zoon geven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Met Psalm 99. We hebben gelezen in Genesis 30 allerlei kronkelwegen die Jacob en zijn vrouwen bedenken. En dwars daardoorheen regeert God. Daarvan zingen we met Psalm 99, vers 1. God de Heere regeert. En vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. De versen 1 en 2 van Psalm 99. Gemeente, de schriftlezing van vanavond is ook uitgangspunt voor de woordbediening. Als je met de Bijbel bent opgegroeid, dan zijn allerlei geschiedenissen voor ons bekende kost. We zijn er vertrouwd mee. En toch, gemeente, als je als mens van 2022 eens een sprong maakt naar ons teksthoofdstuk en je verplaatst je eens in de situatie van deze twee vrouwen, Bilha en Zilpa. Ik weet niet wat er dan bij u gebeurt, maar bij mij begint het wel een beetje te schuren. Als je ziet en leest hoe er met vrouwen wordt omgesprongen. We hebben gelezen van de twee vrouwen in dienst van Rachel en Lea, twee slavinnen, Bilha en Zilpa. Van deze twee vrouwen wordt niet gevraagd of ze een nachtje met Jacob willen slapen. Moet gewoon gebeuren. En dat lezen wij mensen uit het MeToo-tijdperk. U weet wel, de beweging van een jaar of 5 oud. Die aandacht vraagt voor seksueel overschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over ongewenste aanrakingen. Terwijl de ander het niet wil, je toch gaat zoenen. Je de ander aanrandt. Of erger nog, de ander verkracht. Gemeente, als je het nieuws hebt gevolgd, dan zal het je zeker niet zijn ontgaan wat er in januari van dit jaar is gebeurd. Toen kwamen er allerlei grensoverschrijdende zaken voorbij. Namen van BN'ers die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het zangtalentenprogramma The Voice of Holland. En de een naar de ander sneuvelde van de hotemetoten van dat programma. En er ontstond een sneeuwbaleffect. En niet alleen prominenten uit de showbiz kwamen voorbij, ook leidinggevende politieke leiders kregen er mee te maken. Partijbonzen, kamerleden pakten de biezen in verband met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En gemeente, we vergissen ons natuurlijk als we denken van ja, dat is de amusementenwereld, ver van mijn bedshow. Of dat is iets wat gebeurt in de politiek, maar ja, in de kerk, in het bedrijfsleven, nou ja, in het bedrijfsleven is het ook een thema. Ook in de kerkgemeente, we weten toch dat er momenteel processen in Italië gaande zijn tegen de Rooms-Katholieke Kerk in verband met misbruik. En dan moeten wij als protestanten niet denken, oh, maar wij zitten safe. Want gemeente, als je nagaat wat er bij protestantse voorgangers onder andere in Amerika gebeurt, gemeenteleiders van grote christelijke kerken, die verdwijnen ook plotseling van het toneel vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ik dacht, gemeente, dat er al een toepassing ligt naar u, jou en mij, dat ieder van ons heeft op te letten. In de eerste plaats, hoe gaan wij zelf op een respectvolle manier om met de ander, ook met vrouwelijke collega's? In de tweede plaats, hebben wij oog voor wat er in onze omgeving gebeurt? Ik besef, gemeente, dat we een enorme sprong maken vanuit ons MeToo-tijdperk naar Genesis 30, de tijd van Jacob. Want we hebben dan niet alleen te maken met een tijdskloof, we hebben te maken ook met een cultuurkloof. Ik bedoel, in de dagen van vader Jacob was het de gewoonste zaak van de wereld dat je er slaven op nahield. Als je vermogen het toeliet, had je slaven en slavinnen. Het hoorde gewoon bij de oude Oosterse cultuur van die tijd. En vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je ook als vrij mens te ontwikkelen, dat was er natuurlijk helemaal niet bij. Er werd over mensenlevens beschikt. En ik denk, gemeente, dat dat nog geen verleden tijd is. Wat dachten we van de moderne slavernij? In het volgende catechisatieseizoen hopen we op een avond een stichting uit te nodigen voor de catechisanten, die iets over moderne slavernij komt vertellen. Als het gaat over moderne slavernij, gemeente, dan zou je kunnen denken aan de duizenden kinderen in Azië die ons moeten helpen aan een goedkoop shirt. Of andere kledingstukken die je voor een prikkie koopt. Moderne slavernij. Dat Bilha en Zilpa gemeente zonder gevraagd te zijn wat ze er zelf allemaal van vinden met Jacob naar bed moeten. Gebeurt dat nog niet steeds? Ik denk aan mensenhandelaars die jonge vrouwen ronselen en tot prostitutie dwingen. Moderne slavernij. Ik dacht, gemeente, als je Genesis 30 wat op je in laat werken, dan lopen er wat lijntjes vanuit dat hoofdstuk naar onze tijd. We gaan er nader op in. In de eerste plaats, je zal Jood zijn. En je afvragen, tot welk volk behoor ik nou eigenlijk? Waar liggen nu de roots van ons volk? Hoe zit onze familie in elkaar? Nou ja, als Jood hoor je bij het volk van Israël. Israël met zijn 12 stamvaders. De 12 zonen van Jacob gemeente vormen het fundament van het volk Israël. En Jacob is de vader van de 12 zonen en voor zover we weten één dochter, Dina. Maar de jongens, die zijn niet allemaal volle broers van elkaar. Heel wat halfbroers telt het mannenhuishouden van Jacob. Natuurlijk ook niet gek, hè? Als je er 4 vrouwen op nahoudt. Hoe ingewikkeld kan het wezen? Voor jou, als kind, als je ouders scheiden en je moeder krijgt een nieuwe vriend. En je vriend, de vriend van je moeder, heeft al kinderen. Dan krijg je er opeens een broer en een zus bij. En dat is best schakelen. Niet alleen voor jou als kind, maar ook voor je nieuwe papa en voor je nieuwe mama. En wat een geregel, hè? Want je bent niet meer 7 keer 24 uur bij elkaar. Nee, net nadat er is afgesproken, ben je het ene weekend bij je tweede vader en het andere weekend ben je bij je eerste vader. Dat is niet alleen een geregeld gemeente in de agenda. Maar ik stel me ook voor dat dat een geregel is in je hoofd. In je gevoel. Het lijkt me ingewikkeld als je er opeens halfbroers, halfzussen bij krijgt. Daar is meestal al een hele partij ellende aan vooraf gegaan. Spanningen tussen je vader en moeder. Niet dat ze tegen elkaar stonden te schreeuwen, misschien soms ook wel. Maar vaak stille ruzie, niks zeggen en dat een hele tijd volhouden. En als ogen konden doden, dan lagen de doden voor het oprapen. En daar zit je dan als kind tussen. Ik heb me afgevraagd, gemeente, wat zullen de kinderen van Lea? En dan heb ik het over Ruben, Simeon, Levi, Juda. Wat zullen die gasten niet alleen in de tent, maar ook buiten de tent van Jacob hebben opgevangen aan pijn van hun moeder? Wat hebben ze al niet gezien? Ja, ook als kind van 5 jaar heb je het heel snel in de smiezen. Hoe je vader naar je moeder kijkt, of soms niet kijkt. Zo klein als dat hij was, zag hij het wel. Jacob keek op een andere manier naar Rachel dan naar Lea. Rachel, de tweede vrouw, die voor Jacob de eerste was, voor zijn beleving. Nou, en dat voelde Lea natuurlijk, dat ze de tweede keus was. U zegt, daar heb je geen gelijk in wat je nou zegt, tweede keus. Lea is helemaal niet gekozen. Ze is door vader Laban aan Jacob gegeven. Lea is gewoon een weggevertje. Je zal een weggevertje zijn. We zouden vandaag de dag zeggen, dat is nou grensoverschrijdend gedrag geweest van een vader, van Laban. Maar ja, toen wisten ze niet beter, dat kon. Maar Lea werd er ondertussen natuurlijk wel het slachtoffer van, de gemeente. En Juda en Simeon, die zagen het wel. Papa die lag meer in bed met Rachel dan met Lea. En mama Lea ging eraan kapot. Lea moest het doen met second love. Ze was echt de tweede geliefde. Wat een ellende, gemeente. Zoals er nu bakken met ellende ontstaan bij stellen die op zoek zijn naar spanning, op zoek zijn naar een avontuurtje en daarom maar eens naar de date site Second Love gaan kijken. Als je dan verwelkomd wordt met woorden als op weg naar een avontuurtje, ik ook. Met deze tekst, gemeente, roept Second Love mensen op om vreemd te gaan. U weet misschien ook wel dat Kees van der Staaij, die heeft een tegenactie georganiseerd. Ik ga voor trouw.nl. Omdat hij en velen met hem ervan overtuigd is dat Second Love relaties verwoest. Gemeente, als je daar met elkaar over nadenkt, dan is het toch eigenlijk van de gekken dat dit in Nederland kan. Dat dit door de meeste Nederlanders als normaal wordt geaccepteerd. En dan valt het me op, gemeente, dat het met name liberalen en progressieven zijn die, als je hier een thema van maakt, je gelijk in de hoek zetten van: wat wil jij nou, moraalridder, zeggen? Hou eens even op met betuttelen. Het is toch heel opvallend, gemeente, dat juist die mensen die zo de mond vol hebben over duurzaamheid en milieu, en dat zijn natuurlijk ook wel punten die onze aandacht vragen, begrijpt u me goed, maar dat mensen die op de barricade gaan voor duurzaamheid niet de barricade opgaan als het gaat over duurzaamheid in relaties. En dat men niet opkomt voor geestelijke milieuhygiëne. Dat is dan opeens geen item. Zowel bij liberalen als progressieven. En misschien hebben liberalen en progressieven wel heel veel met elkaar gemeen. Het menselijk ik staat op de troon. Of dat nou het progressieve of het liberale ik is. Maar God doet niet mee. Gemeente, in deze tijd leven we met elkaar. Ook als christelijke gemeente. We moeten ons daarin een weg zoeken. Om te zorgen voor geestelijke milieuhygiëne in ons eigen leven. Maar dat ook verspreiden in onze omgeving. Is dat niet de roeping van ons als christelijke kerk? Ruben en zijn broertjes, die horen van alles en nog wat in en rond de tent. Want het doet natuurlijk wat met je als kind. Als je ziet dat je vader je moeder niet ziet staan. En er contacten met een andere vrouw op nahoudt. Het zal je gebeuren. En het gebeurt, gemeente. Het gebeurt. Er zijn kinderen die dit in hun jeugd meemaken, meemaakten. En die er op hun oude dag nog tranen van in hun ogen krijgen. Als ze denken aan wat vader uitspookte. Gaan we niet wat te kort door de bocht, gemeente, als we zeggen dat kinderen tegenwoordig emotioneel wel tegen een stootje kunnen. En dat de schade van huwelijksproblemen bij kinderen echt wel meevalt. Is dat niet te krap door de bocht? We kennen met elkaar de uitdrukking, gemeente, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nou, als je even gaat tellen in de tent van Jacob, dan ligt daar één kussen waar 5 hoofden op liggen. Dan hoef je natuurlijk niet te vragen of daar de verwarringzaaier tussen slaapt. De duivel. Het gebeurt dan ook, hè? Verwarring en verwijten in de tent van Jacob. Jacob krijgt te maken met verwijten. En gemeente, we weten allemaal, als de verwijten worden uitgesproken, komt er vaak verwijdering. Bij zijn second love vrouw, Lea, krijgt Jacob 4 jongens. En Rachel kijkt ernaar. De ene na de andere zwangerschap bij je rivaal. En dan is het notabene je oudste zus. Ze stikt er bijna in, Rachel. Ze is jaloers. En dat begrijpen we denk ik allemaal. In de cultuur van toen telde je als vrouw helemaal niet mee als je geen kinderen had. Want dan was er niemand van jou bij op de dag dat de Messias zou komen. Je moet er niet aan denken. Maar ja, als het dan wel gebeurt dat er geen wieg klaargezet hoeft te worden. Wat doet dat dan met je? Wat doet dat met je zelfbeeld als vrouw? Met je gevoel van eigenwaarde? Jouw verlangen wordt niet vervuld. Je voelt je tekortschieten. Bij anderen zie je gebeuren waar je zelf naar snakt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Kunnen we daar elkaar raad in geven? Is het dan niet het beste om dat ter sprake te brengen? In de eerste plaats bij het beste adres, de Heere God. In de tweede plaats denk ik aan vertrouwde mensen om je heen. Je man, je moeder, je vader. Is het niet de praktijk, gemeente, hoe meer u en ik wegdrukken, des te meer tegendruk krijgen we? Gemeente, wat is het voor ons toch ingewikkeld als je te maken hebt in je leven met onvervulde verlangens? Hoe moet je verder? Ik zei al, breng het ter sprake bij de Heere, schuil met al je mogelijkheden en onmogelijkheden bij Christus. Want is het niet zo, gemeente, als wij met de nood van ons leven schuilen bij het Lam, Jezus Christus, dat je een kind van God mag weten? En dat je Vader je kent, je hemelse Vader? En dat je door je hemelse Vader bent bemind zoals je bent, met wat je hebt, ook met wat je niet hebt? Zou het niet zo zijn, gemeente, dat als we ons aanvaard weten door God, dat ons kan helpen om te komen tot zelfaanvaarding? Is zelfaanvaarding, gemeente, ook niet een medicijn tegen jaloezie? Als u, jij en ik last hebben van jaloezie, dan kan het heel handig wezen als je de rollen eens omkeert. Hoe zou jij behandeld willen worden als jij degene was op wie je jaloers bent? Dus even in de andermans schoenen gaan staan. Rachel, verplaats jij je nou eens in de positie van je zus. Ja, jouw zus heeft kinderen om haar heen lopen. Maar ze heeft geen man die van haar houdt. Wil jij dat ook? Gemeente, jaloersheid kan ons helemaal leeg trekken. En dan is het de opgave om dat niet te laten gebeuren. Maar dat we proberen te bedenken, zou ik toch nog iets kunnen doen om mijn verlangens te bereiken? En hoe moet ik dat dan doen? En kan ik bereiken wat ik wil bereiken? Door die vraag te stellen, gemeente, dan kom je erachter dat het ene wel bereikbaar is. Ik noem maar wat. Werken voor een mooie auto die je op je verlanglijstje hebt staan, dat kan je doen. Maar er zijn ook doelen waarvan je af moet vragen, is dat nou wel realistisch? Je kan je natuurlijk helemaal zot laten maken door het lichaamsmodel van een hele bekende influencer. Maar als jouw lichaamsbouw nou heel anders is, je denkt toch zeker niet dat je pas gelukkig bent als je er net zo uitziet als hij of zij? En is het voor ons allemaal niet een oefening om ons te oefenen, om te accepteren dat er verschillen zijn? Gemeente, ik zeg niet dat simpel is, hoor. We kunnen het voor onszelf heel moeilijk maken als we ons blind staren op wat we niet hebben. En ondertussen kijken we over alle dingen die we wel hebben heen. Rachel heeft geen kind. Maar ze heeft wel een man die stapel op er is. En ondertussen stikt ze van verdriet. En dat groeit uit richting een verwijt, richting Jacob. Geef me kinderen. En als zo niet, dan sterf ik. Gemeente, we hebben bij het lezen van de geschiedenis van Jacob al ontdekt dat de Bijbelschrijver die maakt mensen niet vromer en mooier dan dat ze zijn. Dus dat moeten we in de kerk ook maar niet doen. Mensen vromer maken dan dat ze zijn. Want je ziet hier bij Rachel dat eruit komt wat erin zit. Wij kunnen als mensen in onbewaakte ogenblikken er dingen uitslaan waarvan je later zegt, hoe heb ik het kunnen zeggen? Het was niet eerlijk, het was niet redelijk. En bij Jacob wordt het ook te veel, hè? Ben ik dan God? God die jou geen zwangerschap geeft. Het is nogal wat Jacob hier zegt. Jacob zegt hiermee, we zijn toch als het gaat over kinderen afhankelijk van God. Kinderen die neem je toch niet even op het door jou gewenste moment? Van Jacob leren we ook dat we zeker niet kunnen zeggen, kinderen gaan we even maken. Zoals je dat soms hoort zeggen. Maar dan zit je niet op de Bijbelse golflengte als je dat zegt, we maken kinderen. We leren van Jacob, gemeente, dat we kinderen uit de hand van God ontvangen. Dat sluit overigens niet uit, denk ik, dat om zwanger te worden er gebruik gemaakt zou kunnen worden van medische kennis en kunde. Waarbij het natuurlijk altijd weer de vraag is, hoe ver ga je daarin als echtpaar? Doe je wat medisch kan? Nou, je kan daarbij als man en vrouw oplopen tegen grenzen. Fysieke grenzen, kan mijn lichaam het aan? Maar ook mentale grenzen. En het lijkt me ook ingewikkeld, gemeente, dat je daarbij te maken hebt met ethische afwegingen. Mag je medisch allemaal doen wat allemaal kan? Nou ja, Rachel die schakelt hier haar slavin in en ze zegt tegen Jacob, hier heb je Bilha, ga met haar naar bed, slaap met haar, verwek bij haar een kind. En laat Bilha als het ware op mijn knieën komen zitten op het moment dat de weeën komen. En laat dan dat kind dat ze verwacht geboren worden op mijn knieën. De chaos wordt alleen maar groter, gemeente, in de tent van Jacob. Er wordt helemaal niet gevraagd wat Bilha er allemaal van vindt. Wij zouden zeggen, gemeente, er zijn al veel te veel vrouwen in het huwelijk van Jacob. God die had gezegd, één man, één vrouw. En je komt ook in onze tijd tegen, als we die grens overgaan, dan wordt het een relationele chaos. De derde man, in dit geval de derde vrouw, brengt de ruzie aan. Wat een ellende. Ik dacht, gemeente, als ik zo me wat verdiep in Bilha, wat is het een moderne vrouw? Ik bedoel, Bilha, dat is de draagmoeder van 2022. Draagmoeder, een vrouw die voor een ander stel een kind op de wereld zet. Is dat niet bijbels gezien grensoverschrijdend? Als je als stel een draagmoeder inschakelt, pleeg je dan eigenlijk geen echtbreuk? Want je haalt een derde binnen het verbond van twee. Pleeg je ook als echtpaar geen echtbreuk als je een donor als derde inschakelt? Als je dus je vrouw zwanger laat worden met het sperma van een andere man, niet van jezelf? Is dat geen echtbreuk? We leven natuurlijk in een tijdgemeente waarvan men zegt dat moet kunnen. Koste wat het kost, wordt dan onze wens in vervulling gebracht. Moeten we niet tegen elkaar zeggen, gemeente, niet alles wat medisch kan is ook bijbels verantwoord. En dat vraagt doordenking, gebed, zoeken van een weg. Waar kan jaloezie een mens al niet brengen? We kunnen zo ver gaan, gemeente, dat we allerlei kunstgrepen uithalen om onze wens vervuld te krijgen. Je ziet dat hier ook gebeuren. Wat dat betreft gaan we Jacob en Rachel heel anders met hun kinderloosheid om dan Isaac en Rebecca. Van Isaac lees je dat hij een biddend leven leidde. Ik heb hier niet gelezen, gemeente, dat Jacob gebeden heeft. Wel betrekt hij God bij de situatie. Hij zegt, De hand van God is in deze moeilijke situatie. God is het die ons kinderen onthoudt. Dat is wat, hè? Als je dat als man zegt. God onthoudt ons kinderen. Is dat in zekere zin geen geloofstaal, gemeente? Als je het eens mag worden met God. Ik sprak eens iemand die te maken had met moeite in het leven. En toen zei ze: als ik nou tot me door laat dringen dat God goed is, en wij mensen door de zonde buiten het paradijs gekomen zijn, wat verdienen wij zondaren dan eigenlijk? Is het feit dat je mag leven dan al niet een onverdiend cadeau? En zei ze, moeten wij dan niet onze hand op onze mond leggen? Ik vond dat nu een typisch voorbeeld van bukken onder Gods hand. Geloofstaal, waarin hoogachting voor God doorklonk. Ik las gemeente van een rabbijn die zegt: God heeft 4 sleutels. De sleutel voor de wolken om het te laten regenen. De sleutel voor het hart om je tot geloof en bekering te laten komen. De sleutel voor het graf. En een sleutel in de 4e plaats voor de baarmoeder. 4 sleutels. Maar Rachel is jaloers en boos op Jacob. Hoe zouden wij reageren als we als Rachel waren? Wetend dat God de sleutel heeft, is het dan niet ons gebed, gemeente? Heere God, wilt u me alstublieft onderwerping aan u geven? Onderwerping. En wilt u ons helpen dat we tegen u zeggen dat u recht hebt om ons te geven en om ons te onthouden wat in uw raad bestaat? Is dat niet een geloofsoefening, gemeente? Wij roepen zo snel: prijs de Heere als de zon hoog aan de hemel staat. Maar als we in het dal komen, wat zeggen we dan? Bilha wordt zwanger en er wordt een jongen geboren. Hij krijgt de naam Dan. Moet je horen wat Rachel zegt. God heeft me recht verschaft. Hij heeft naar mijn stem geluisterd. Heel apart. Heel apart dat God er nou opeens bij wordt gesleept. Met eerbied gesproken. We hebben niet gelezen dat Rachel heeft gebeden, dat ze God heilig lastig viel. Nee. We hebben wel Rachel tekeer horen gaan tegen Jacob. En wij zouden zeggen: moet je nou God erbij halen? Eerst allerlei kromme wegen bedenken en uitvoeren. En achteraf zeggen: we zijn toch even gezegend. Dit kon wel eens dichter bij ons staan, gemeente, dan we misschien voor waar willen houden. Ik bedoel, zijn u, jij en ik ook niet geneigd om eerst ons eigen plannetje uit te voeren? En als het allemaal gelukt is, dan zeggen we: daar plakken we nou het etiketje God op. Dat heeft God nou allemaal gegeven. Zonder dat je vloekt, kan je op zo'n manier ook Gods naam nog ijdel gebruiken. Gemeente, ik maak even een sprong naar Afrika in onze gedachten. Daar worden zwarte neushoorns bejaagd. Want het is te doen om de horen van de neushoorn. Daar kan je goud geld mee verdienen in Azië. Want het volksgeloof in Azië zegt, met horen van de neushoorn heb je een goed medicijn tegen kanker. Ook al is de werking daarvan nooit wetenschappelijk aangetoond. Waarom nu opeens die neushoorn en die poeder van die horen? Ik wil naar volksgeloof toe. Want hier, gemeente, in Genesis 30 is ook sprake van volksgeloof. Ruben die vindt de vruchten van de mandragora, een plantgemeente met gele ei-achtige vruchten. En het volksgeloof wil dat als je die vruchten van de mandragora eet of onder je bed legt, dan zorgt dat voor verhoogde vruchtbaarheid. En Ruben die brengt die liefdesappels bij zijn moeder. Maar als Rachel het ziet, dan zegt ze: wil je mij ook niet wat van die liefdesappels geven? En dan valt Lea helemaal uit de rol en dan zegt ze: moet je dat ook nog van mij afpakken? Je hebt mijn man al gepikt en nou zeker ook nog liefdesappels. Laten we een deal sluiten. Deal. Dat komt ons allemaal bekend voor. Geef mij eens van die rode linzensoep, zei Esau. Als ik van jou het eerstgeboorterecht krijg. Deal. Hier wordt weer een deal gesloten. Nu in de tent van Jacob. Jij de liefdesappels? Dan moet Jacob vannacht bij mij slapen. Deal, zeggen de twee zussen. Het is toch bizar, hè, gemeente? Jacob de herenboer. De zoon van een herenboer. Hij is hier slaaf. Slaaf van zijn oom en knechtje van zijn vrouw. Jij moet nu met die en die gaan slapen. Jacob die wordt uitgeleend. Er staat toch verhuurd? Hij wordt uitgeleend om een kind te verwekken. Het is toch bizar, gemeente, dat dit allemaal in de Bijbel staat. Dit is toch een verhaal waarvan je zegt, nou ja, dit heeft met mijn familiegeschiedenis te maken, maar ik kan er niet mee opscheppen op de verjaardag binnenkort. Ik hou mijn mond maar een beetje. Maar wat een wonderlijke weg, gemeente, gaat God met Israël. Moet je nagaan, hè? Johannes op Patmos, die ziet in de toekomst het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. En Johannes die heeft gezien dat de stad van de toekomst, die heeft grote poorten. 12. En er waren ook namen op die poorten geschreven. Namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Het is wat, gemeente. De namen van 12 jongens die op een trieste manier op de wereld zijn gekomen. Die namen staan straks op de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Het is heel opvallend in deze geschiedenis dat God niet alleen via kromme wegen zijn plan uitvoert. We zien ook hier weer dat God de rollen omdraait. Ik bedoel dit. Rachel die krijgt de liefdesappels. En de vruchtbaarheid moet dus verhoogd worden. En wat lees je? Lea wordt zwanger. Apart, hè? God verhoort Lea. God die keert het om. Rachel die gokt op de liefdesappels. En de zus krijgt een kind. Lea, de second love vrouw van Jacob, de verachte, de vernederde, die wordt verhoogd. En als Lea dan 6 jongens heeft gekregen, en ze denkt, en nou kan ik Jacob claimen, nu ben ik Lea in een machtspositie, dan draait God het opnieuw om. Want wat gebeurt er? Hij ziet Rachel aan. God die de sleutel van de wolken, het hart, het graf en ook van de baarmoeder heeft. Op de tijd van zijn welbehagen krijgt Rachel een zoon en ze noemt hem Jozef. Ziet u ze staan, gemeente, die 3, dat echtpaar met dat kind? Die man heet Jozef. Die vrouw heet Maria. En Jozef kijkt naar het kind op de arm van zijn vrouw. Het kind dat hij niet heeft verwekt. Waar hij wel voor mag zorgen. Het kind die zijn naam niet van zijn moeder kreeg en ook niet van Jozef. Hij moet Jezus heten. Dat heeft de hemelse vader gezegd. Jezus, het kind uit de familie van David. Uit de familie van Juda. Een kind van Lea. De niet begeerde. Deze Jezus is gekomen om zondaren uit Israël en de volken te bevrijden van schuld en vloek en ze te brengen in het huis van de hemelse Vader. Om hen te laten wonen in het nieuwe Jeruzalem met de 12 poorten. We ronden af. We stonden stil bij Genesis 30. 8 aandachtspunten noem ik u als samenvatting. 1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag dient serieus genomen te worden op alle terreinen van het leven, in de maatschappij en ook in de kerk. 2. Laten we oog hebben voor moderne slavernij. Ver weg, dichtbij. 3. De relatie tussen man en vrouw komt onder spanning als aandacht aan een derde wordt gegeven. Second love is uit de boze. 4. Van jaloezie komen tot zelfaanvaarding. Daarvoor is openheid naar God en vertrouwelijkheid naar mensen om je heen nodig. 5. Kinderen zijn een godsgeschenk. God heeft 4 sleutels. 1 voor de wolken. 1 voor het hart. 1 voor het graf. 1 voor de baarmoeder. 6. Draagmoederschap. En een derde als donor zorgt voor echtbreuk. Want er is een derde in het spel. 7. Bukken onder Gods hand is een geloofsoefening. 8. Israël is afkomstig uit de zonen van Jacob. Dat geeft geen aanleiding tot hoogmoed, maar tot verwondering en tot aanbidding van de wijsheid van God. Amen. Gemeente, laten we uit de lofzang van Maria gaan zingen. Vers 5 en vers 7. Vers 5, die stout zijn, dat wil zeggen die vertrouwen op hun macht, heeft hij versmaad veracht. 5 en 7 van de lofzang van Maria. Thank you. laten we met en ook voor elkaar bidden. Heere God, we willen u danken voor uw geboden. Uw geboden zijn net als u goed en voor ons welzijn. Wilt u ons helpen om uw geboden een plek te geven in onze samenleving, te beginnen in ons persoonlijk leven. We bidden ook voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We horen om ons heen dat de enkele mens met zijn eigen individuele gedachten op de troon wordt gezet. En er wordt niet naar u geluisterd. En Heere God, als kerkelijke gemeente verheffen wij ons niet boven onze medemens. Want we belijden nu dat dat ook in onze genen zit. En dat het alleen genade is waar wij bukken voor u. En in een weg van gehoorzaamheid onze voetstappen zetten in uw spoor, Heer Jezus. Wilt u ons daarbij helpen en geef dat er een getuigenis mag uitgaan van uw gemeente, ook al is er een steeds kleiner wordende minderheid. Maar uw woord heeft de toekomst. We bidden u voor onze samenleving, waar duurzaamheid en klimaatbeheersing aandacht vragen en ook krijgen. We bidden u, geef dat we ons als rentmeesters van uw planeet zullen gedragen. En we bidden u voor een bijbels georiënteerde milieuhygiëne. We bidden u ook om betrouwbaarheid van onszelf in onze omgang met onze medemens. We bidden om trouw in het huwelijk als het tot een huwelijk kwam. We bidden u, Heere, voor vrouwen bij wie het vertrouwen is geschaad en bij wie het lichaam werd geschonden door ongewenste intimiteiten. Laat bij mannen schuld schuld worden, opdat het tot vernieuwing, verbetering van gedrag leidt en er op een respectvolle manier met vrouwen wordt omgegaan. Wees met hen, Heere, bij wie het verlangen naar een huwelijk niet tot vervulling kwam. Ondersteun hen voor wie de alleengang een proces van zoeken is naar een weg door het leven. Verzorg met uw liefde de daarmee gepaardgaande gevoelens van pijn. Geef draagkracht als een onvervulde kinderwens naar heroriëntatie van levensdoelen vraagt. Omring dan met uw gunst de schrijnende wonden en de trekkende littekens. En laat uw heilicht vallen, Heer, op het pad van echtparen die op een bijbels verantwoorde manier een medische weg zoeken te gaan in het komen tot gezinsvorming. Geef inzicht bij de afwegingen van medische mogelijkheden. Heere, ontferm u over echtparen die te maken hebben met een moeizaam huwelijksleven. Geef verbinding als verwijdering dreigt. Vervul beide met moed en inzet om het gesloten huwelijksverbond te vernieuwen, zodat er weer glans op de relatie komt en er wederzijds begrip en waardering wordt uitgesproken. Wees met uw genade erbij als er spanningen zijn en de kinderen heen en weer geslingerd worden tussen vader en moeder. Wees met mannen en vrouwen bij wie het huwelijk strandde, omdat er ruimte werd gezocht of ruimte werd geboden aan een derde, of door allerlei andere verdrietige samenlopen van omstandigheden. Heere, geef dat schuld tot verootmoediging leidt en waar nog mogelijk tot herstel brengt. Er zijn omstandigheden waar herstel niet meer tot de mogelijkheden behoort. Ondersteun dan met uw genade het gewonde hart van een man of een vrouw bij wie het huwelijk stuk liep en er een rouwproces op gang kwam. Wees er met uw helende genade bij als er eenzaamheid wordt beleefd. En geef ons als gemeente open oren en open ogen voor mannen en vrouwen en kinderen die met een beschadigd leven een weg zoeken naar de toekomst, uw toekomst. We bidden u ook voor de ouders van gescheiden kinderen. Opa's en oma's van kleinkinderen in gebroken gezinnen. In die crisissituaties kunnen vanuit ons oude mens zijn er woorden en daden uitkomen die schadelijk zijn. Vervul hen, vervul ons allen met liefde en genade. We willen u danken, Heere, voor liefde, trouw en geborgenheid in huwelijken. Waar te midden van verschillen er eenheid is. De ander wordt gezien en de ander wordt gewaardeerd. En dat ook wordt uitgesproken en getoond. We danken u daarvoor. Zegen hen. Heere, u bent de God van Jacob. En wij bidden u, wees met uw volk Israël. Straks zijn er in het nieuwe Jeruzalem 12 poorten met de namen van de zonen van Jacob. Er is behoud in Christus, in de eerste plaats voor Israël en ook voor de volken. Naar die toekomst mag worden heen geleefd. De toekomst waar gerechtigheid is. Waar niet ten huwelijk wordt gegeven, niet ten huwelijk wordt genomen. Waar de koe en de berin te samen weiden. Waar een kind geen angst heeft voor een adder. Waar uw heerlijkheid centraal staat. Heere, neem ons in uw hoede. We dragen de jongere groep die morgen op reis gaat in uw hoede. Aan uw zorg dragen we ze op. Stel hen tot een zegen. Breng hen weer veilig thuis. Gedenk ieder van ons. Wees met deze wereld. We bidden voor het Oekraïense volk. De oorlog duurt voort. Het onrecht gaat door. Ondersteun met uw genade de strijders voor vrijheid. Heer, u bent een God die alle macht heeft. Roep Poetin een halt toe. Laat gerechtigheid en barmhartigheid zegen vieren. En vervul president Zelensky van dag tot dag met moed. Met een opzien tot u. Opdat hij in afhankelijkheid van u als de Heere der Heren zijn taak mag vervullen. Vertroost allen die treuren aan weerskanten vanwege gesneuvelde geliefden. Neem ons in uw hoede. Bewaar ons in de nacht. En laat van het woord van deze dag met ons meegaan. De nieuw begonnen week in. We bidden het u om Jezus' wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 68 en daarvan de versen 13 en 16. Hoe vrolijk gaan de stammen op. Zij trekken aan, hier Benjamin, daar Juda's stam, ginds Naftali en Zebulon, om God hun koning te eren. 13 en 16 van 68. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis, ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.